Gemeente, eerst een aantal mededelingen. Dinsdagavond om 19:30 weer Bijbelkring en de jaarlijkse verkoping, de voorjaarsverkoping aanstaande vrijdag, beginnend om 19:30 tot 21:00 en zaterdagmorgen van 21:30 tot 12:30. Allen hartelijk welkom. Volgende week zondag zal in de morgendienst de bevestiging van de gekozen ambtsdragers zijn, ouderling broeder Looyen en diaken broeder Bom. En vandaag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week zal die zijn voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen met elkaar uit de 26e psalm, het tweede en het zevende vers. Beproef vrij van omhoog. En daar wordt uw lof verbreid. Naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niets onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen in Johannes 21, het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Wij lezen dat hoofdstuk vanaf vers 15. En na de schriftlezing zingen we Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk afzonderlijk geschreven zouden worden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. gemeente, jongstleden maandag op de tweede pasdag overdachten we met elkaar, zij het alleen maar gedeeltelijk, het eerste gedeelte van Johannes 21, waar ons verteld wordt van die wonderlijke visvangst waarin de Heere Jezus zich als de Heere heeft geopenbaard. Wij willen nu en in de komende week, als God ons dat geeft, het vervolg van dit hoofdstuk gaan lezen, maar we doen dat dan wat meer gedetailleerd. En de tekst voor vanmorgen is vers 15 tot en met 17. Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Ik lees u die woorden nog een keer. Zo, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Ik maak hierbij nog één opmerking. Ik zal met u spreken over de vraag van Jezus, de vragen, de drievoudige vraag. En met u ook spreken over het drievoudige antwoord van Petrus. Maar ik zal in de prediking geen aandacht geven aan die drievoudige opdracht, omdat ik voornemens ben om daar apart volgende week zondag in verband met de bevestiging van de ambtsdragers over te spreken. Laten wij samen eerst bidden. Heren, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed, nu wij aan de morgen van deze dag weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. Wij danken u ervoor, Heren, dat u het ons geeft, dat we hier mogen zijn. En dat u ons daartoe allen in de gelegenheid stelt. De een mag hier komen met een sterke gezondheid, in volle levenskracht. Anderen hebben mogelijk wat meer moeite met hun gezondheid. En het is voor hen nog maar net mogelijk om naar de kerk te komen vanwege gebreken en moeite. En we denken nu tegelijkertijd ook aan degenen die helemaal geen mogelijkheid meer hebben om naar de kerk te komen en hun plaats in de kerkbank in te nemen, maar die toch via de kerktelefoon met ons verbonden zijn en die thuis, het zij in hun stoel, mogelijk ook op hun bed, met ons meeluisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Maar hoe verschillend onze levensomstandigheden wat dat betreft ook mogen zijn, we hebben vandaag nog weer allemaal gelegenheid om te horen wat tot onze vrede dient. En u wilt nog uw woord tot ons richten. Laat het nu ook mogen doordringen tot in ons hart, Heren. U gaat ons vanmorgen via dat onderzoek dat u bij Petrus ingesteld hebt een aantal vragen stellen. En daar moet een antwoord op komen. Zo was dat in het geval van Petrus ook. Die kon daar niet het zwijgen toe doen. Die kon u niet laten vragen zonder antwoord te geven. En er kwamen ook antwoorden. Heren, maar dat moet ook in ons leven toch een keer zover komen dat wij de vragen niet langer ontlopen, maar dat we dan in alle eerlijkheid daarop kunnen antwoorden. En dan zullen die antwoorden verschillend zijn, heren, want wij zijn allemaal verschillende mensen. En onze verhouding tegenover u is ook niet bij iedereen gelijk. Daarom bidden wij van u dat ge ons allemaal uw Heilige Geest wilt geven en dat uw Heilige Geest ons het antwoord zal willen voorzeggen, hoe dat dan ook zal moeten luiden. En als het dan een antwoord is, Heren, waarmee wij tegelijkertijd onszelf moeten veroordelen, laat het ons dan zo tot u uitdrijven, om van uw genade te bidden dat het in ons leven anders mag gaan worden. En dat door de werking van uw Heilige Geest, die onwederstandelijk is, ons hart aan u en aan uw dienst verbonden mag worden. En laat zo het woord van uw kracht doen en tot bekering brengen. Heere, wij bidden u dat ge gedenken wilt aan allen wier hart niet recht is voor u. En die u aan de buitenkant van hun leven wel dienen. Dat blijkt ook wel uit hun kerkgang en misschien nog wel uit een aantal andere dingen. Maar die u niet dienen met een volkomen hart. En daar vraagt u toch om. Heere, wij bidden u dat u ze gedenken wilt in uw gunst en ze trekken wilt met koorden van goddelijke liefde en ontferming. En dat het werk van u in hun leven ook openbaar zou mogen komen. Laten er onder ons ook mensen worden gebracht uit de duisternis tot het licht. Jonge mensen, ouderen, heren, want het is voor een ieder zo dringend nodig. We bidden u ook voor hen die gij tot uw kinderen mag wilt rekenen en die gij in hun leven hebt willen bezoeken. Aanvankelijk, bij aanvang hebt willen opzoeken en aan wie gij goddelijk onderwijs hebt willen geven. Maar u weet, heren, het zijn mensenkinderen. En mensenkinderen, daarmee is tegelijkertijd ook gezegd dat er de neiging is om iedere keer weer af te dwalen. Wat zijn wij als mensen weinig stabiel? Wat is er ook in het leven van degene die u vrezen? Vaak weinig consistentie, wat is er vaak een afdwalen. Geen wonder dat in het woord van u de kinderen Gods vergeleken worden met dwaalzieke schapen. Die als de herder geen oog op hen houdt, nog zouden omkomen. En daarom wij bidden van u, Heere, dat gij ook uw schapen wilt gedenken. En dat u hen ook door middel van de verkondiging van uw woord op hun plaats wilt brengen en houden. En mogen we zo onderwezen worden in de heilgeheimen van uw goddelijke genade. Zegen ons, Heere, en wil alles wat ons schade doet weren en uit ons midden weghouden. En laten wij deze kerkdienst mogen beleven als een ontmoeting met u. Waarbij heel veel verdwijnen moet. Waarbij wij ook onze eigen gedachten en onze eigen vooroordelen moeten kwijtraken. Waarbij onze gedachten gevangen gelegd moeten worden onder de heerschappij van uw woord. Waarin u het alleen te zeggen hebt. Wilt u uzelf dan zo in ons midden genadig en ruim openbaren. Heren. Dat is onze bede die wij voor ons als vergaderde gemeente met alle die meeleven vragen. Wilt u die schenken, die bede, wilt u verhoren? En wilt u ons verblijden door uw inkomst en door uw werk onder ons? U zult dat niet kunnen doen, heren, als u eerst in rekening zou willen brengen onze verdiensten, want die zijn er niet. Die kunnen dus ook niet in rekening gebracht worden en die kunnen dus ook nooit als een argument gelden. Heren, wij hebben in zoveel dingen gefaald. We zijn in zoveel dingen van u afgeweken. Ons leven staat op zoveel punten schuldig dat wij alle reden hebben om beschaamd het hoofd te buigen en u te bidden. Ga niet in het gericht met ons, Heren, want niemand die leeft zou dan kunnen bestaan. Vergeef. Vergeef onze zonden, o Heere. En scheld ze ons kwijt. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus en in Hem alleen. Maar we hebben u nog meer te vragen, Heere. Bijzondere noden zijn er ook in het midden der gemeente. Zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Die weg, die gang is haar bekend. Ze is er al zo vaak geweest. En nu voor dezelfde kwaal weer om de pijnen die heviger en erger geworden zijn te bestrijden. Wilt u geven dat die behandeling nu ook weer resultaat mag hebben en dat ze er baat bij zal mogen ontvangen? En dat u, wilt u haar ook in de tijd dat ze daar is uw gunst betonen, Heere? Geef haar steeds maar weer genade om ook deze weg achter u aan te gaan. We lazen dat net uit uw woord, dat u dat tot Petrus zei, volg mij. En dat staat er vaker in de schrift en dat moet een mens ook leren, volgen. Maar gaat u dan mee, gaat u dan ook voor haar voorop en laat ze zo achter u aan mogen komen. In het vertrouwen dat gij weet wat ze nodig heeft. Geef dat ook aan Corné de Geus die morgen een operatie aan een van zijn knieën moet ondergaan. Heere, dat is ook al eerder gebeurd en tot nog toe met weinig of geen resultaat. Maar mag het dit keer dan wel resultaat hebben en zoudt u hem in die weg daarheen en in het verblijf daar en zeker ook bij de operatie die hij ondergaan moet, uw gunst nog genadig willen bewijzen en het alles nog wel maken naar lichaam en ziel beide. Wij bidden u voor broeder Verhagen, Gerrit Verhagen, die bij het graf moest staan van een zwager die uit het leven werd weggenomen en voor wie het levenseinde er dus was. Zegen hem en de familie en laat de roepstem nog gehoord en verstaan en ter harte genomen mogen worden. En wilt u het genadig wel maken, Heere. Ook als we geconfronteerd worden met verliezen, met het feit dat de dood niet af te kopen is, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan en dat dat ons ook wat te zeggen heeft. Want een keer zijn wij aan de beurt. Geef dat uw woord in die omstandigheden ons tot een leidsman mag strekken. En dat we door dat woord en door de toepassende werking van uw Heilige Geest dan ook leren sterven voordat ziel en lichaam uit elkaar gaan. Geef uw genade, Heere, aan alle die het moeilijk hebben en die op welke wijze geconfronteerd worden ook met de moeiten van het leven. En laten we bij u zoeken, ook voor de zorgen die er hier op aarde zijn. Alles wat wij niet hebben en wat we toch vanwege die moeiten en die zorgen niet kunnen missen. Hoor ons dan nog, o genadige God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefdekoorden, 3 en 5 van 25. was er ook een kolenvuur. En daar stond Petrus bij, omdat het kil was in die nacht, omdat het koud was in de natuur. En het zal ook wel koud zijn geweest bij hem van binnen. Hij stond erbij om zich te warmen. Maar voordat het hierbij kwam, voordat hij die zaal van de hoge priester, de voorhof van het huis van de hoge priester binnentrad, was er een vraag aan hem gesteld door een dienstmeisje die de deurwaartster was. En die had hem aangekeken en die had hem gezegd, jij hoort ook bij hem, nietwaar? En toen had Petrus gezegd, nee, helemaal niet. En hij was doorgelopen met nog meer onrust in zijn ziel als dat hij van tevoren al had. En hij was bij die soldaten gaan staan en bij dat vuur. Toen was er een uit die kringen die had hem aangekeken en die had gezegd, ja, maar als ik jou zo hoor praten, dan praat jij wel met een accent. Een Galileese accent. En dat geeft me toch wel te denken, je hoort ook bij hem. En weer zei Petrus, nee, ik ken die mens geen eens. En toen was er een die was familie van Malchus. En Malchus had zwaar kennis gemaakt met het zwaard van Petrus in de hof van Gethsemane. En dat familielid was er ook bij geweest en die heeft nog eens nauwkeurig naar Petrus gekeken. En die heeft toen tegen hem gezegd, ja, je kan praten wat je wil, maar ik heb jou wel gezien daar in de hof. En toen zat hij helemaal in het nauw. En toen moest hij zijn ontkenningen bekrachtigen. En hij deed dat met een eed. Hij deed dat met een vloek. Zo waarachtig als God leeft. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Ik ken die mens niet. En toen kraaide de haan. Het was trouwens de tweede keer dat de haan kraaide, maar de eerste keer had hij er geen erg in gehad. Maar nu wel, nu er een stilte gevallen is en nu daar te midden van die stilte ineens dat hanengekraai is. En hij schrikt. En hij werd indachtig en dat is werk van de Heilige Geest geweest. Want die zal u alles indachtig maken wat ik u gezegd heb. Hij werd door de Heilige Geest indachtig gemaakt dat Jezus daarover gesproken had. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En onwillekeurig kijkt hij dan ook in de richting van Jezus. En Jezus keert zich om. En hij ziet Petrus. En dat hanengekraai en dat woord dat hem in gedachten komt, maar vooral die blik van Jezus zijn genoeg om hem van binnen te breken. En dan blijft hij niet langer bij dat vuur en te midden van die soldaten en dan gaat hij weg naar buiten gaan. Gaande weende hij bitter. Nou was het voor altijd stuk. Nu kon het ook nooit meer goed komen. Hij had nota bene God tot getuige geroepen dat er tussen hem en Jezus niets was en nooit wat geweest was. Ik ken die mens niet. Gelukkig is dat goed gekomen. Gelukkig heeft de herder dit afgedwaalde schaap niet vergeten. En zodra de herder er gelegenheid voor had, zodra de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden was wedergebracht, om het te zeggen met de woorden van Hebreeën 13 vers 20, heeft die herder dit schaap dat zou zijn omgekomen, zou zijn gesmoord in zijn wroeging en in zijn verdriet en in zijn wanhoop opgezocht. Op de dag van de opstanding zelf was de Heere er al om Petrus op te zoeken en zich aan Petrus te openbaren en aan Petrus bekend te maken dat hij leeft. En het ook te herstellen tussen Petrus en hem. Om hem garantie te geven dat er bij hem milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat vanwege die milde handen en die vriendelijke ogen de Heere toch niet meer op die bedroefde, op die zich schuldig wetende discipel zou neerzien in toorn. Hij maakte het weer goed. Hij herstelde de verhouding. Hij heelde de breuk. En dat dat zo was, dat blijkt ook wel, want als een aantal dagen later Petrus met nog 6 andere discipelen op het meer van Galilea is en ze de hele nacht voor niets aan bezig geweest zijn om 1 visje te vangen en iedere keer weer tot de ontdekking kwamen dat het net leeg was. En toen daar die volgende morgen die vreemdeling aan de oever stond die hen verteld had dat ze het net ook aan de andere zijde moesten uitwerpen en toen ze daaraan gevolg gaven en tenslotte ook een grote vangst vissen in het net kregen. En toen Johannes tegen Petrus zei, het is de Heere. Toen bleek ook wel dat het hersteld was tussen de Heere en Petrus. Want hij hoeft dat geen 2 keer te horen. Het is de Heere. Die ene opmerking van Johannes is voor hem genoeg. En ook zijn ogen gaan open. En hij wil zo snel mogelijk bij de Heere zijn. Dat kan nu toch weer. Want de verhouding is toch weer hersteld. En hij mag nou toch weer geloven dat de Heere niet op hem toornt en op hem scheldt. Hij mag toch weer weten dat de Heere in liefde op hem neerziet. En hij mag toch ook gerust beleven dat er in zijn hart liefde tot die heiland is. En vandaar zonder dat hij zich daarbij hoeft te bedenken, haast hij zich om zo spoedig mogelijk bij Jezus te zijn. En als die anderen dan ook aan land gekomen zijn, dan zitten ze daar met elkaar om dat vuurtje heen waar Jezus alles al in gereedheid heeft gebracht. En waar zij mogen gaan eten van wat hij voor hen heeft klaargemaakt. Ze houden met elkaar de maaltijd. Daar zal niet eens zoveel bij gepraat zijn, denk ik. Want ze waren allemaal vol stille verwondering. En terwijl ze daar met elkaar in verwondering bijeen zijn en eten mogen van de maatregelen, van de voorzieningen die de heiland voor hen getroffen heeft, gaat de Heere het woord voeren en hij richt zich daarbij speciaal tot Petrus. Want het is nu wel in orde tussen de Heere en Petrus, tussen de herder en het schaap, maar het is nog niet hersteld tussen de herder en de onderherder. Dat zijn 2 verschillende dingen. Petrus is mens, zondaar, en hij heeft de heiland nodig voor de verzoening van zijn persoonlijke zonde en voor zijn herstel in de gemeenschap met God. En dat is gebeurd. Maar deze man zal van de heiland ook een opdracht krijgen. Hij is discipel geworden. Maar dan is toch een bijzondere discipel, net als die anderen die straks tot apostelen zullen worden uitgezonden, die in het ambt een plaats zullen hebben. En is dat nou ook in orde? Zal Petrus niet alleen maar in zijn persoonlijke verhouding tegenover de heiland weer hersteld zijn, maar zal hij nou ook met vrijmoedigheid anderen kunnen gaan oproepen om de Heere te zoeken en de Heere lief te hebben van ganser hart en van ganser zielen. Dan moet dat ook in orde gemaakt worden. Dan moet Petrus ook weer teruggezet worden in die positie die de Heere voor hem bestemd had. Want dat was ook verzondigd. Hij had gezegd, ik ken die mens niet. Dat zei hij als individu, maar dat zei hij ook als geroepen discipel. Als individu was dat hersteld, maar nu moet dat ook nog, en dat niet onder 4 ogen, zoals dat eerste, want dat gebeurde helemaal privé, daar was niemand bij, dat doet de Heere inderdaad privé, herstellen wat verzondigd is, tussen hem en die mens. Maar dit keer moet het publiek gebeuren. Dus terwijl er getuigen bij zijn, 6 paar oren hebben daar meegeluisterd, gaat Jezus aan Petrus een aantal vragen stellen waar Petrus antwoord op moet geven en waar de Heere daarna een opdracht bij gaat geven om hem ook weer in het ambt te plaatsen. En ik zei, daar zijn 6 getuigen bij geweest. Wie daar verder zich niet in hoefde te mengen, die helemaal geen inbreng in deze zaak en in dit gesprek mochten hebben, maar die voor zichzelf ook maar moeten toeluisteren. Want wat de heiland aan Petrus vraagt, dat zou hij ook aan hen kunnen vragen. En dat doet hij eigenlijk ook. Want wat Petrus te horen krijgt, dat moeten zij ook op zichzelf maar toepassen. Daar was toch ook voor hen reden toe. Zij hadden het toch ook verknoeid, niet zo op dezelfde manier als Petrus, maar ze waren toch ook allemaal geërgerd. En ze waren toch ook in hun ergernis allemaal bij hem weggelopen, uit lijfsbehoud, maar ook omdat ze het niet begrepen en omdat ze er helemaal geen plaats voor hadden in hun gedachten, dat de heiland zo was en zich zo gaf. Dat moet toch ook hersteld worden, dus laten ze maar meeluisteren, maar dan met toepassing op hun eigen hart. En gemeente, als ik het zo zeg, dan hebben wij die nu ook op een hele afstand mogen meeluisteren naar dat gesprek tussen Petrus en Jezus, Jezus en Petrus, ook alle reden om de vragen van Jezus naar onszelf te horen toekomen. En luister dan zo. En zie dan in hoeverre u ook met de antwoorden van Petrus mee kunt komen. Het moet dus in het openbaar gebeuren en daarom zijn er anderen bij. Trouwens, het was ook in het openbaar gebeurd, nietwaar? Daarbij dat kolenvuur bij Caiaphas in de buurt. Ook in het openbaar. En nou herinnert alles weer aan toen. Ik denk dat Petrus zijn leven lang, als hij een kolenvuur zag, aan dat moment van toen heeft teruggedacht. Die associatie in zijn gedachten zal er wel vaker geweest zijn. Misschien dat het met die bedoeling wel door de Heere Jezus was aangelegd daar, dat vuurtje op het strand. Dan wist Petrus in één keer waar het over zou gaan. En dan de eerste vraag. Een duidelijke herinnering aan toen. Een duidelijke herinnering aan eigenlijk ook iets wat er aan vooraf ging. Aan dat moment van daarbij dat kolenvuur staan en zeggen, ik ken die mens niet. Want van tevoren had de Heere erover gesproken. In die nacht, toen ze nog in de paaszaal waren. En toen Petrus niet alleen zo vrijmoedig was, maar eigenlijk ook zo hoogmoedig. En toen Jezus aankondigde dat ze allemaal aan hem geërgerd zouden worden en allemaal van hem weg zouden vluchten, toen zei Petrus, Heere, hoe kunt u dat nou van mij denken? Zelfs al zouden ze het allemaal doen, dan hoeft u van mij nog niet te denken dat ik het ook zal doen. Ik zal het geenszins doen. Als het erop aankomt, dan ben ik zelfs bereid, wat die anderen doen, dat weet ik niet, maar dan ben ik bereid om mijn leven voor u te zetten. Nou, dat zei hij toen. En dat meende hij denk ik ook nog. Hij meende het omdat hij zoveel zelfvertrouwen had. En dat zelfvertrouwen, dat werd nou juist de oorzaak van zijn val. En als de Heere dan die eerste vraag stelt, dan komt hij eigenlijk via die vraagstelling op dat moment terug. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Is jouw liefde voor mij echt sterker dan de liefde van die andere? Je zei dat toen toch? Je zei dat toen toch? Al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden, dan ik geenszins. En dan moet hij het weer inleven. En dan moet hij tot de ontdekking komen, wat heb ik toch gezegd? Dan moet hij tot de ontdekking komen, Wat stond ik hoog bij mezelf. En wat had ik een verwachting van mezelf. En wat stelde ik een vertrouwen in mezelf. En nu, wat heeft de praktijk hem geleerd? Wat heeft de praktijk hem pijnlijk geleerd? Wat heeft hij daar bij dat kolenvuur, wat heeft hij daar toen hij naar buiten gaan ging al wenende geleerd? Dat er in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. Hij zijn leven voor Jezus zette. Hij is de eerste om weg te lopen. Hij is de eerste en eigenlijk ook nog de enige die zelfs zo ver durfde gaan dat hij zei, ik ken die mens niet. En daarom, omdat Petrus dat goed moet inzien, neemt de Heere hem mee terug naar het begin. Want dan zou u van Johannes 21 eens naar Johannes 1 terug moeten gaan. Toen Petrus voor het eerst bij de Heere Jezus kwam. En u weet hoe die er kwam. Hij is uitgenodigd door zijn broer die eerder bij Jezus was dan hij. Zijn broer die eerder in de Heere Jezus had leren geloven dan hij. Andreas. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, vers 41 van Johannes 1, die het van Johannes gehoord hadden, van Johannes de Doper, en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon. Daar heet hij dus Simon. En zeiden tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Hij neemt hem mee. En Simon is gewillig om mee te gaan. En Jezus, hem aanziende, zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Niet waar? Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. En dan heet hij vaak ook Petrus. Nou zitten ze daar bij dat kolenvuur na de opstanding van de Heere Jezus. En nou is er heel veel gebeurd. Heel veel gebeurd aan Petrus kant. Heel veel gebeurd aan Jezus kant. En als Jezus nou tot Petrus gaat spreken, dan heet hij geen Petrus meer. Dan is het weer net als in het begin. Simon, zoon van Jona. Maar lag er dan tussen dat moment van Johannes 1 en dit ogenblik van Johannes 21 niets? Jawel, er lag veel. Er lag veel waarin Petrus de Heere had leren kennen. Waarin die ontmoeting met Jezus gevolgd was door onderwijs van de kant van Jezus. Waarin die ontmoeting met Jezus gevolgd was door werk van de Heilige Geest in zijn hart. Waarin die ontmoeting met Jezus en het onderwijs van de Heere Jezus geresulteerd had in een belijdenis. Gij zijt de Christus. Waarin Petrus beleden had, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat lag er allemaal tussen. En dat was allemaal van God, en toch kan Petrus daar niet op rusten. Want als hij werkelijk zichzelf leert kennen, dan is hij niet meer dan Simon, de zoon van Jona. Vanwege dat kwaad dat nog altijd in hem woont. En dan kan Petrus nou niet zich beroepen op zijn belijdenis. En dan kan Petrus zich nou niet beroemen in het geloof dat hij geoefend heeft. En dan kan Petrus nou niks meer beginnen met de keus die hij gemaakt heeft. Want hij heeft het allemaal doorgestreept. Toen hij zei, je kent die mens niet. En hij wordt nooit meer dan Simon, de zoon van Jona. En wat antwoordt Simon? Je zou kunnen denken, hij zal wel een beetje kregel zijn geworden. Een beetje geïrriteerd. Want het is natuurlijk wel een hele persoonlijke vraag. Het is wel een hele directe vraag. En als de Heere die vraag nou nog gesteld had in een privéontmoeting, helemaal tussen hem en Petrus alleen, Misschien zou Petrus wel inderdaad wat geïrriteerd kunnen raken dat Jezus dat nou in gezelschap van anderen zo heel persoonlijk aan hem vraagt. Dat heb je toch liever niet, nietwaar? En Petrus had ook kunnen denken bij zichzelf, nou heren, kom u er nou weer op terug, het was toch goed tussen ons? Dat had u dan beter toen kunnen vragen, toen we elkaar een aantal dagen geleden hadden ontmoet. En toch alsjeblieft niet in dit gezelschap. Is dat de reactie? Het zou niet best zijn geweest als dat de reactie was geweest. En toch kunnen we die reactie begrijpen, nietwaar? Als die zo zou zijn geweest, toch herkennen we daar wel wat in, of niet? Kijk eens eerlijk in uw hart. Als u zo'n vraag zo in gezelschap van anderen had moeten beantwoorden. Als de Heere zo concreet en zo direct en zo persoonlijk. Simon, ja, ik noem je expres Simon. Weet je nog wat je toen zei? Zeg je dat nou nog? En dat anderen dat dan horen, dat Jezus dat zegt. Maar toch reageert Simon zo niet. Hoe komt dat? Omdat er echt genade in zijn ziel ligt. Omdat zijn keus echt uit God was. Omdat zijn geloof echt door de Heilige Geest gewerkt was. Omdat de Heere echt in zijn leven gekomen was. Het was geen namaak. Het was geen eigen werk geweest. Nee. Maar het was genadewerk. En dus gaat Simon op die vraag in. Alleen, hij doet dat wel ontwijkend. Of beter gezegd, hij geeft een antwoord niet helemaal correct op de vraag van Jezus afgestemd. Want wat u ook leest, u leest niet dat Petrus tegen de Heere Jezus zegt, ja, heren, dat geloof ik nog altijd. Dat ik sterkere liefde heb dan die andere discipelen. Hij zegt ook niet, heren, ik heb dat toen wel gezegd, maar dat zeg ik nou maar niet meer. Want ik heb ontdekt dat dat grootspraak is. Hij komt ook niet op die woorden terug. Hij geeft daar helemaal geen reactie op. Hij zegt, heren, gij weet dat ik u lief heb. Dus niks meer over die anderen en niks meer geen vergelijking met anderen. En niets meer zichzelf hoger stellen dan anderen. Die anderen zijn hem uit het gezicht verdwenen. Dat is de eerste waarin het antwoord van Petrus niet helemaal spoort met de vraag van Jezus. Maar het blijkt ook nog uit iets anders en dat kunt u zo in uw vertaling niet zien. Waar blijkt dat dan uit? U zult het al wel eens eerder gehoord hebben, want het zal ongetwijfeld in uw leven niet de eerste keer zijn dat u over deze tekst hoort preken. En als er recht over deze tekst gepreekt is, en dat neem ik aan, want ik heb gemerkt dat dominee Baas er ook wel eens over gepreekt heeft, en natuurlijk preekt hij daar recht over. Dan hebt u ook wel eens begrepen dat er een verschil is in het Grieks ten aanzien van de woorden die gebruikt worden door Jezus en Petrus. De Heere vraagt aan Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij lief, hebt gij mij meer lief dan die andere? En dan gebruikt hij voor het woord liefhebben een Grieks woord dat aangeeft een nogal hoog gekwalificeerde liefde. Liefde zoals God die waardig is. Liefde boven alles. God liefhebben boven alles. Zo'n liefde, daar vraagt Jezus naar. Petrus, heb je mij lief met de liefde die ik waard ben? Met die hoge, met die verre, met die diepe liefde. En als Petrus antwoord geeft, dan gebruikt hij ook wel een woord dat door liefhebben vertaald wordt, maar dat toch een ander soort liefde aanduidt. Dat eigenlijk meer de gedachte heeft van genegenheid hebben, houden van, maar toch op een lager niveau. Dus Jezus vraagt Simon, zoon van Jona, hoe staat het tussen u en mij? Hoe staat het met uw liefde? Is dat De hoogste liefde die een mens kan opbrengen en die God ook waardig is te ontvangen. En is die liefde van u dan ook nog meer waard dan die van anderen? En dan zegt Petrus, Heere, u weet, en dan parafraseer ik het maar, dat ik van u houd. U weet dat er in mijn hart genegenheid voor u is. Hoe komt het dat hij dit woord gebruikt? Omdat hij dat andere woord niet durft gebruiken. Zijn geweten spreekt. Hij mag en hij zal en hij wil niet ontkennen dat er een band is tussen hem en Jezus. En dat weet Jezus ook wel. Daar beroept Petrus zich op. Maar om nou te zeggen dat dat de liefde is die Jezus waard is. Dat dat de liefde is die hij aan Jezus verschuldigd is. Dat dat die hoge liefde is die alle andere dingen te boven gaat. Nee, dat komt niet over zijn lippen. Dat durft hij niet. Dus Jezus' vraag was Petrus te hoog. Op twee manieren. Door die vergelijking met anderen en door dat hoog gegrepen woord. En Petrus kon daar niet bij. Die vraag die hing daar. En Petrus zit hier en ik kan hooguit tot hier komen. En dat doet hij dan ook. Maar daarmee bewijst hij tegelijkertijd dat er in zijn leven wel heel wat veranderd is in de paar dagen die tussen nu en toen lagen. Het bewijst om te beginnen dat hij al die hoogdravende woorden is kwijtgeraakt. Want hij heeft natuurlijk wel op dat niveau gesproken. Gesproken wel. Hij heeft gezegd, ik heb u zo uitnemend lief dat ik mijn leven wel voor u zou willen geven. Nou, dan ben je aan die hoogte. Maar dat doet hij niet meer. Want wat er gebeurd is, dat heeft hem verootmoedigd. Verootmoedigd. Maar daarbij blijft het niet bij, want dat bevredigt de Heere Jezus natuurlijk niet. Eigenlijk is het geen antwoord op de vraag, in twee opzichten niet. En daarom stelt de Heere Jezus nu een tweede vraag, vers 16. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Goed, zegt de Heere Petrus, ik zal niet meer praten over de verhouding van uw liefde tegenover de liefde van die andere discipelen. We zullen het er niet meer over hebben of die er bovenuit gaat, uw liefde voor mij. Laat dat maar liggen, maar ik kom toch wel op dat eerste terug. Hebt gij mij lief? Met die hoge liefde. Je gaf een ander antwoord en dat was niet het antwoord dat ik wilde horen. Ik vraag naar wat ik waard ben. Ik vraag naar een liefde die alle andere liefdesverhoudingen te boven gaat. Ik vraag naar een liefde die meer is dan de liefde tot man en vrouw en kinderen en aardse bezittingen enzovoort. Ik vraag naar die hoogste liefde, die God ook waard is te ontvangen. En daar heb je geen antwoord op gegeven, Petrus. Geef daar dan eens antwoord op. En laten die anderen dan maar even buiten beschouwing blijven. Dan vraag ik niet meer naar die andere kant. Jezus handhaaft dus zijn eigen woord voor liefhebben. In vraag 2. En dan valt Petrus toch weer terug op die mindere liefde. Dan geeft hij toch weer een antwoord zoals hij eerst geantwoord had. Precies hetzelfde, Heere, dat weet u toch wel, dat ik van u houd. Ik kan zo hoog niet komen, Heere. Maar u weet wel dat er een band tussen u en mij is. U weet toch wel dat mijn hart naar u uitgaat. Oh, er zijn zoveel bestrijdingen en er zijn zoveel beschuldigingen en zoveel beschuldigers. En het kan eigenlijk niet. Maar Heere, u weet toch van die band. U weet toch van die genegenheid. En nog kan hij niet op het niveau van de Heere Jezus komen. En dan de derde keer. En daar ligt nou het wonder van nederbuigende ontferming in. Dan zegt de Heere tegen Petrus ten derde male, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief. Wat doet de Heere dan? dan laat hij dat woord vallen dat hij tot twee keer gebruikt heeft. Dat woord voor die hoge liefde. En dan komt hij, als Petrus nou niet omhoog kan, komt hij naar Petrus toe. En dan zegt hij tegen Petrus, ik begrijp het, Simon. Je kunt en je durft dat niet te zeggen, dat je mij lief hebt, zoals ik bemind behoor te worden. Maar je zegt dat je van me houdt. Laat ik je dan die vraag mogen stellen. Is dat dan echt? Meen je dat dan? Dan gaat Jezus naar Petrus toe en dan gebruikt hij ook dat Griekse woord phileo, wat Petrus al twee keer geïntroduceerd had. En nou kunt u ook begrijpen dat er dan in de tekst staat dat Petrus bedroefd werd. Bedroefd, omdat Jezus voor de derde keer, nu hij de derde keer de vraag stelt, zijn vraag verandert en vraagt Petrus, hou je wel echt van? Petrus heeft gezegd, Heere, dat doe ik, dat weet u toch. En nou zet de Heere daar ook nog zelfs een vraagteken achter. Is dat dan echt, Petrus? En gelukkig dat Petrus nou weer niet boos wordt. Want als hij nou boos geworden zou zijn, dan zou dat bewezen hebben dat zijn geloof alleen maar schijngeloof was. Als een mens niet meer heeft dan een schijn en een eigen gemaakt geloof en een eigen gemaakte en ingebeelde liefde, dan wordt hij kregel. Inderdaad, als zulke vragen gesteld worden, als zulke vragen door Jezus gesteld worden, als zulke vragen ook in de prediking gesteld worden, is het wel echt waar, joh? Je zegt dat nou. Je zegt dat dat je de Heere Jezus lief hebt. Je zegt dat dat je gelooft. Je zegt dat dat je hart naar de Heere uitgaat. Maar is dat wel echt waar? Dan wordt bij zulke vragen heel gemakkelijk de tegenwerping gemaakt. Geloof je me soms niet? Dan wordt al zo gauw gezegd, met zulke vragen werp je een mens terug op zichzelf. Nou, dat verwijt je dan in feite de Heer Jezus ook, als hij het bij Petrus toch ook zo doet. Maar het eigenlijke bezwaar van zulke mensen die daar zo op reageren is dat je met die vragen door het vernisje van hun godsdienst heen prikt. En dat dat niet leiden kan. En dat ze dat niet willen hebben. Want ze willen niet ontmaskerd worden. En ze willen geen lege handen hebben. Nou, en dat is nou wat de Heer hier bij Petrus aan het doen is. Hij is zijn handen aan het leegmaken. En dat doet hem pijn. Natuurlijk doet het hem pijn. Natuurlijk is dat geen ervaring voor Petrus geweest in de kring van die andere discipelen die allemaal meeluisterden en die ondertussen naar hem keken. Of als ze op hun plaats waren, maar een beetje naar beneden zaten te kijken. En met Petrus meevoelden. Maar voor Petrus was het een pijnlijke ervaring om te ervaren, om te mee te maken dat de Heere dit zo deed. Maar wat bedoelt de Heere Jezus daar nou mee? Petrus het mes in de buik te steken en hem dan te laten zitten met dat mes in zijn buik. Petrus te ontdekken aan jongen, je hebt met zoveel dingen gezegd dit en dat en zulke praat heb je verkondigd en nou deugt er toch helemaal niks van je. Het is toch Jezus' bedoeling. Dat was toch al gebleken in die eerste ontmoeting na de opstanding van Jezus. Om het heil van deze discipel, om het heil van dat dwaalzieke schaap te zoeken. Om hem op de rechte weg te brengen. En door die derde vraag drijft de Heere Jezus in zijn nederbuigende goedheid. En hier ziet u wat dat betekent als we wel eens spreken over nederbuigende goedheid. Dan komt de Heere echt naar ons lage niveau toe. Omdat wij nooit tot hem kunnen opklimmen. Maar dan bedoelt de Heere dat om hem door die vraag dichter naar zich toe te trekken. En dat gebeurt. En nu nog nadrukkelijker dan die andere keren. Toen zei hij, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat. Daar hebt u toch de bewijzen van gehad. Maar nu nog nadrukkelijker. Nu zegt hij niet alleen maar, Heere, u weet dat. Maar hij zegt, Heere, gij weet alle dingen. Voelt u dat Petrus nu zijn geloof belijdt? Want als hij dat van Jezus zegt, gij weet alle dingen, dan acht hij Jezus ook nu weer op hetzelfde niveau te staan waarop God staat. Gij zijt de Zoon van de levende God, want alleen God weet alle dingen. Alleen God is alwetend. En terwijl hij zijn geloof in Jezus Godheid belijdt, durft hij het nu toch ook weer aan om tegen de Heere Jezus te zeggen, ja Heere, en dus weet u ook. En dan hoeft u niet meer af te gaan op wat ik wel eens gezegd heb en op wat ik wel eens beleden heb. Maar dan weet u door uw alwetendheid ook wat er in mijn hart leeft. En wat er in mijn hart ligt, hebt u er eerst zelf ingelegd. Dat is de intentie van het derde antwoord van Petrus. Gij weet dat ik u lief heb, omdat u alles weet. En wat een zegen dat hij zich daar nou op beroepen mag. En dan is het gesprek ook geëindigd, althans dat onderzoek is geëindigd. Nou is het in orde. Nou is het in orde. En nu volgt er straks nog het een en ander, daar gaan we natuurlijk vanmorgen niet mee verder. Maar nu is dit ook in orde. Want de Heere geeft hem dan straks voor de derde keer ook een woord mee. Wat betekent dat hij toch weer in de dienst des Heeren staan mag. Gemeente, het gaat vanmorgen eigenlijk, en ik zei u al, de discipelen luisterden mee en wij hebben nu ook meegeluisterd. Maar het gaat vanmorgen eigenlijk maar om een heel eenvoudige vraag. Hebt gij mij lief? En gij, Simon, zoon van Jona. En vul daar nou eens even uw eigen naam voor in. Hij had ook kunnen zeggen Nathanael. Johannes, zoon van Zebedeus. Hebt gij mij lief? Je stond er wel bij het kruis, maar dat was ook nadat je je aan mij geërgerd had. Jacobus, zoon van Zebedeus, hebt gij mij lief? Ik heb jou niet gezien op Golgotha. Toen ik in grote nood en in bange verschrikking verkeerde, toen was je ook weg. Hebt gij mij lief? En laten wij nu die vraag maar rechtstreeks naar ons eigen hart gericht krijgen, gemeente. Ieder persoonlijk, jongeren en ouderen, hebt gij mij lief? Je kunt een hoop weten, maar daar vraagt de Heer niet naar. Hij vraagt niet, wat weet je van me? Je kunt een hoop doen voor de dienst des Heeren, maar daar vraagt de Heer vanmorgen ook niet naar. Zo in de zin van, wat heb je nou allemaal voor me gedaan, joh? Je kunt een hoop ervaring hebben in geestelijk opzicht, maar daar vraagt de Heer vanmorgen ook niet naar. Naar uw ervaringen. Je kunt belangstelling hebben voor het woord van God en voor de dienst van de Heere en voor de zuivere leer en de waarheid. En daar vraagt de Heere vanmorgen ook al niet naar. Zo in de zin van, hoeveel tijd besteed je nou in het onderzoeken van Gods woord? En daar gaat je hart toch wel zeker naar uit, nietwaar? En daar heb je toch wel vermaak in? Maar hij vraagt vanmorgen, hebt gij mij lief? Waarom? Oh, je kan in tongen spreken, zegt Paulus, en je kan, ik weet niet wat allemaal presteren, maar als ik de liefde niet heb, dan heb ik niets. Ik kan mijn lichaam zelfs overgeven om verbrand te worden, zegt apostel 1 Korinthe 13, maar als ik de liefde niet heb, dan heb ik niks, dan ben ik een luidende schel en een klinkende cymbaal, meer niet, zonder liefde. Is onze godsdienst ijdel? Wat is de eis van de wet? Wat is de samenvatting van de wet? Liefde immers, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En vandaar dat de Heere in zijn zielsonderzoek vanmorgen ons de vraag voorlegt: hebt gij mij lief? Niet eens, hoewel die vraag ook belangrijk is, niet eens ben je nou bekeerd. Niet eens ben je nou weet van het feit dat de Heere je borg en zaligmaker is. Ook niet de vraag, weet je er nu van dat je een uitverkorene bent. Maar alleen maar Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief. Kun je dat dan weten? Oh ja, dat kun je weten. Dat kun je toch weten. Zoals Simon dat ook wist. Goed, met die nuancering. Dan kun je zeggen, ja nee, zoals ik het eigenlijk moest doen, zo is het niet. Maar toch, Heere, gij weet het. En dus kan een mens het wel weten. Laten we er nou eens een eerlijk antwoord op geven. Niet een antwoord waarmee we eigenlijk een uitvlucht zoeken. Want dat zijn we zo gewend en dat kunnen we zo handig. Hebt gij mij lief? Ja, eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Nou, wat zegt dat antwoord dan? Hebt gij mij lief? Ja, ik hoop het wel, Heere. Dat is niet het antwoord dat de Heere zoekt. Hebt gij mij lief? Heere, ik ben bang van niet. Dat is ook niet het antwoord dat de Heere zoekt. Ja of nee? En als ja is, met een beroep op zijn alwetendheid. Heere, u weet het toch zelf ook. Wees nou eens eerlijk. Wees nou eens eerlijk en denk er nou eens aan dat het niet een vraag is van een medemens, maar dat het een vraag is van de Heere Jezus. Dat het een vraag is rechtstreeks van Hem. Dat Hij u vanmorgen in de ogen ziet en dat Hij u heel concreet aankijkt. En dat hij tegen u zegt, jij, u, hebt gij mij lief. En dan moet je natuurlijk geen liefde gaan belijden die je niet hebt. Geen liefde belijden die geen echte liefde is. Dan kun je natuurlijk niet zeggen, ja Heere, ik heb u lief. Terwijl je in je geweten echt wel weet dat er nog zoveel andere dingen zijn, waaronder ook zondige dingen, die je ook lief hebt. En die je zo lief hebt dat je ze niet eens laten wil. Want daar ziet hij doorheen. Hij weet alle dingen. Kun je natuurlijk niet zeggen, ja Heer, ik heb u lief, want ik ga toch aan het avondmaal en ik ga toch trouw naar de kerk en ondertussen verzwijgen wat je in de week soms allemaal doet en jezelf permitteert te doen. Waarvan hij zegt dat niet. Niet God dienen en de mammon. Welke mammon dat ook is. Voor zulke antwoorden heeft de Heere geen krediet. Hebt gij mij lief? Dat wil zeggen, gaat het u in uw leven nou echt om mij? Om mij te kennen, om meer en meer van mij te kennen, om bij mij te schuilen, om mij als uw borg te ontmoeten, om mij als de weg, de waarheid en het leven te kennen, om mij als de goede herder en de ware wijnstok en het licht der wereld en het brood uit de hemel en wat ik allemaal nog meer ben te leren kennen, om mij te kennen als uw profeet, om door mij onderwezen te worden in de verborgen raad en wil van God tot uw verlossing, en zit u dan aan mijn voeten en merk ik het daaruit, om mij te leren kennen als de priester die met mijn offeranden de weg vrijgemaakt heeft tot God en die met mijn voorbeden steeds tussentreedt voor u bij de Vader, om te ontvangen en te bediend te worden uit die grote fontein van het heil dat ik verworven heb. Gaat het u daar nu om? Is het dat nu wat uw leven motiveert en stempelt om mij te kennen als de koning die u bewaart en die u beschermt en die u wel bewaren en beschermen moet, omdat u anders zo zwak bent dat u nog om zou komen? hebt gij mij lief. En dan is het aangrijpend. Dan is het ontroerend en dan is het tegelijkertijd ook onderwijzend, gemeente. Dat de apostel Petrus in zijn antwoord op die vraag, als Jezus ook nog zo diep afdaalt. En ook nog op het niveau van Petrus komt. En als hij ook nog tegen Petrus zegt, ja Petrus, ik begrijp het wel. Wat ik gevraagd heb, dat kun je niet zeggen, niet waar. Maar dit dan, is dat dan echt? Dan is het aangrijpend en ontroerend dat Petrus bij het antwoord een beroep mag doen op de alwetendheid Gods. Schrikt hij dan niet om dat te zeggen? Want dan weet de Heere Jezus, die alle dingen weet, toch ook van die zaden van boosheid die in zijn hart nog liggen. En van die verkeerde neigingen waar hij eigenlijk veel te lichtvaardig overheen gelopen was een tijd lang. Maar waar hij nou toch zo heel pijnlijk mee in aanraking gekomen is. Die overgebleven boosheid, die verkeerdheid, dat dwaze, dat ongecontroleerde, dat vleeselijke. Dat weet de Heere dan toch ook? Ja, dat weet de Heere ook. Maar hij weet ook de rest. Dit is allemaal van mij, weet Petrus. Die boosheid, die verloochening, dat verraad, die ergernis. Maar dat andere, dat is van hem. Dat heeft hij er zelf ingelegd. En als dat zo is, gemeente, dat de Heere het zelf in ons hart gelegd heeft. Als je dat weet, hij zag op mij neer. Hij is het die mij zijn vriendschap heeft geboden. Hij is het die mijn leven heeft omgezet. Hij is het die mijn liefde voor hem en voor zijn dienst gegeven heeft. Dan mag je zeggen, op die vraag hebt gij mij lief. Ja. Want die liefde is vrucht van zijn liefde. Die liefde is er alleen maar als hij ons eerst heeft lief gehad. En als hij ons eerst heeft lief gehad, dan heeft hij zichzelf ook beminnenswaardig gemaakt. Dan trekt hij ons hart zelf naar zich toe. Vanwege wie hij is en vanwege zijn deugden en vanwege al zijn heerlijkheden en vanwege zijn noodzakelijkheid en vanwege zijn gepastheid en vanwege zijn dierbaarheid. En dan zegt Petrus het nu wel niet met zoveel woorden, maar dan komt het er toch weer op neer, heren. Tot wie zou ik ook anders heen gaan? Ik heb nou ontdekt dat al die andere wegen doodlopen. En dat ik mezelf op al die wegen ook doodloop. Tot wie zou ik anders heen gaan? Oh, en dan kun je inderdaad, als je nou zelf naar jezelf kijkt en naar wat er dan in je hart is, heel veel bestrijding kennen. Maar als je toch weten mag, de Heere is begonnen. Heere, u weet toch waar het mij om te doen is. U weet dat toch. En u weet toch dat er weliswaar zonde in mijn bestaan achtergebleven is. Maar dat is niet omdat ik dat zo fijn vind. Dat is niet omdat ik er zo graag aan toegeef. Ik heb daar zo last van. Ik zou wel ervan verlost willen zijn. Die zonden zijn, u weet dat toch, Heere, tegen mijn wil in mij overgebleven. En daardoor verlammen ze me inderdaad. Maar wat geeft dat een verdriet en wat doet me dat wel eens zuchten met Paulus? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ook het tegengestelde is waar natuurlijk. Als de Heer alle dingen weet, dan weet hij ook wat er aan leegte in uw hart is. Dan kijkt hij daar ook in vanmorgen. En ik weet niet wat voor antwoord u gegeven hebt. En misschien hebt u wel geprobeerd om nog geen antwoord te geven. En toch aan de klem van dat onderzoek van de heiland te ontlopen. Maar de Heer interpreteert uw zwijgen ook als een ontkenning. Als het dan echt niet lijden kan, om nog zo aarzelend en nog op zo'n laag niveau dan desnoods, als het echt niet lijden kan om te zeggen, Heere, ik houd van u, omdat u dat in ieder geval in mijn ziel gelegd hebt, dan moet je eigenlijk zeggen nee. 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 Nou en dan? En als dat dan zo blijft? Nou, zie de consequenties daar nou eens van in. Als dat dan zo blijft, dat je dat nu moet zeggen. En als de Heere nou met diezelfde vraag komt op het moment dat u op uw uiterste ligt. Stel voor dat je dat heel bewust meemaakt. Stel voor dat je niet door een ongeluk op straat wordt weggerukt of door een hartstilstand in één keer weg bent. Maar dat je een sterfbed krijgt en dat je gelegenheid hebt om nog eens na te denken en je leven nog eens te overdenken. En als dan de vraag naar je toe komt. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En de Heere daalt dan ook desnoods af tot dat laagste trapje. En als je dan nog moet zeggen, nee. En je nog niet kunt zeggen, Heere, u weet dat toch. U hebt het er toch zelf in gelegd. Wat dan? Dan kan het nooit meer goed komen. Dan is het te laat. Daarom, deze vraag is een aansporing. Als je dan eerlijk moet zeggen, nee, ik weet dat niet, ik kan dat niet zeggen, ik durf dat niet te zeggen, ik heb er geen grond voor om dat te zeggen. Dan is het een aansporing om nu bij de Heere nog te zoeken het heil dat bij hem te verkrijgen is. Hij kan het vandaag u nog leren. Zoek het dan bij hem. Zoek het dan bij hem. En laat de tijd niet verder ongebruikt voorbij gaan. Want dit is toch wel de belangrijkste vraag in ons leven, of niet? Hebt gij mij lief? En praat daar nou niet overheen. Ook niet na de kerkdienst en ook niet voor de kerk op straat eroverheen praten. En gelijk met wat andere dingen bezig zijn. En de aandacht van jezelf en van een ander ook weer verstrooien. En ik weet niet wat allemaal weer in je hoofd halen. En de vraag wegdrinken met een slok koffie. Hebt gij mij lief? Lief. Amen. Psalm 116, vers 1 en vers 5. Wij zullen danken. Heere, wat een wonder dat u Petrus niet alleen maar een keer opzocht om hem weer bij de kudde terug te brengen, maar dat u uw werk in zijn leven ook voortgezet en afgemaakt hebt. En wat een wonder van genade dat die man met alles wat er in zijn leven gebeurd was, toch kon zeggen, al bleef hij dan wel dicht bij de grond en al was hij dan wel heel ootmoedig geworden. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heren, en zo zijn er meer die dat in alle bescheidenheid en in alle voorzichtigheid en toch ook in alle oprechtheid en toch ook uit echte innerlijke overtuiging mogen zeggen, omdat u het ze zelf leerde zeggen, omdat u het in hun hart gelegd hebt. Heren, wij bidden van u, versterk die keus, versterk die liefde, versterk die band die toch altijd weer van u uitgaat. En dat bleek ook nu weer, want u begon met dat onderzoek. En u hebt het hem nog een keer laten merken. U hebt het hem nog een keer laten weten. En zo is het zijn leven lang doorgegaan bij deze Simon, zoon van Jona. Dat hij in zichzelf niks was. Maar dat hij nou alles was in u. Omdat u alles was voor hem. Heere, onderwijs al degenen die u vrezen. Met alle schuchterheid die er in hun ziel kan zijn. En met alle aanvechting als het echt beleden moet worden. Onderwijs zijn in die dingen. En wilt u geven dat ook degene die vandaag als in alle eerlijkheid het antwoord geven dat op zijn plaats is, nee moeten zeggen. Geeft u dat dan voor hen wat ze gehoord hebben een prikkel, een aansporing, een stimulans mag wezen om nu ook bij u de toevlucht te zoeken. Want dan zijt gij toch nog een gewillige zaligmaker, Heere, en dan is het vandaag toch nog waar. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u. Van eeuwigheid. Zegen uw woord en breng ons ook vanavond weer onder het evangelie bijeen om Jezus wil. Amen. We zingen de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen. De voorzang van Psalm 18. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.